Ja, dank jullie wel voor jullie welkom. Het is echt familiekerk. Ik voel me altijd erg welkom als ik hier kom. En Ben en Rut, we kennen elkaar al jaren. En het is heel fijn om gewoon met elkaar Gods Koninkrijk te dienen. En mijn onderwerp van vandaag is eigenlijk ook Gods familiekerk zijn. Jullie willen ook graag een familiekerk zijn. En wat betekent dat nou? Wat zijn wij in Gods ogen? En soms is er zoveel door de eeuwen heen leugen binnengekomen in het begrip kerk, dat we eigenlijk niet meer weten wat God wil. Ik heb op de Bijbelschool heb ik ook kerkgeschiedenis gegeven, maar er is zoveel duisternis binnengekomen. Want er is een duivel die God haat en die Gods gedachtes haat. En die de mensen best in religie wil hebben, maar niet in relatie. En dit boek is helemaal niet geschreven dat God zei, nou laat ik nou eens een nieuwe theologie uitvinden. God heeft dat boek ook niet geschreven om te zeggen, nou laat ik nou eens een nieuwe religie uitvinden, christendom. Dat boek is ook niet geschreven dat God zei, wat vind ik nou zo leuk om allerlei denominaties van kerken te creëren. God heeft één passie, hij wil zijn zoons en dochters terug. Dat was de hele reden van heel de geschiedenis van de Bijbel. God wil zijn kinderen terug. Hij is altijd de vader geweest die uitkeek naar zijn kinderen. Zoons en dochters van de levende God. Huisgezin van God zijn. En het is heel belangrijk als we invloed willen hebben in deze wereld, dat we terugkeren naar het plaatje van God. Er zijn heel veel cursussen ook vandaag aan de dag. Hoe kunnen we nou een aantrekkelijke, blije gemeente zijn? Een aantrekkelijk, blij christendom. Hoe gaan we dat nou doen? En heel vaak zie je, ik loop al heel erg lang mee, dat heel veel kerken hebben geprobeerd een beetje aantrekkelijk te worden voor de wereld. Nou ben ik er niet op tegen dat we soms ons aan moeten passen. We leven in een bepaalde tijd. Maar de aantrekkelijkheid van de wereld zoeken zal altijd maken dat we onze kracht verliezen. Dat is echt een fundamenteel belangrijk iets. We kunnen de muziek veranderen, hardere muziek, donkere zalen, alles veranderen en het totaal missen. Wat ons aantrekkelijk maakt in de wereld is in diezelfde mate als we aantrekkelijk zijn voor God. De invloed die jij en ik in de wereld zullen hebben, loopt precies gelijk op met de invloed die de Heilige Geest krijgt in jouw leven. Moet je eens over nadenken. Kan je zeggen, ja natuurlijk, je hebt altijd invloed, maar je kan verkeerde invloed hebben, je kan politieke invloed hebben, je kan menselijke invloed hebben. Maar de mate van goddelijke invloed van jou en mij loopt gelijk op met de invloed die ik de Heilige Geest geef in mijn leven. En zijn woord in mijn leven geef. Kan ik je bewijzen van alle verhalen in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis. Dus als we relevant, geloofwaardig in deze wereld willen zijn, zullen we ook als gemeente moeten zoeken wat aantrekkelijk is voor de Heilige Geest. Ik heb natuurlijk mijn leven lang met verslaafden gewerkt. Ik werk nu ook weer bij De Hoop en pas mocht ik ook de conferentie doen daar. Maar kijk, al die gasten, als je in de gevangenis hebt gezeten, je weet wat schuld is en schaamte, je hebt helemaal gebroken levens, dan gaat het hun helemaal niet om wat voor soort of stijl muziek en die dingen. Waar ze heel erg op letten, is er daar de liefde van God? Is er daar die geest van geen veroordeling van Christus? Is er die aantrekkelijkheid van God, ze proeven aanwezigheid? En daarvoor zie je dat die mensen moeten vaak niks van religie hebben. Maar ik heb gemerkt dat als ze de liefde van God ervaren, omarmt de grootste gangster je. Wij zijn vaak zo heilig als kerk, dat we de zondaren afstoten. Terwijl Jezus was de meest heilige persoon en hij trok hoeren en tollenaren aan. Ra, hoe kan dat? We gaan even lezen, oké? We gaan naar Hebreeën toe. We gaan een beetje kijken naar Gods plaatje en ik ga wat verhaaltjes erbij vertellen. Dat maakt het gezellig. Hebreeën 3. Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6 gaan we lezen. Hebreeën 3, vers 1 tot en met 6. Daarom, heilige broeders en zusters, weet je dat de Bijbel ons altijd zo noemt? Niet geredde zondaren, maar heiligen afgezonderd voor God. Deelgenoten van de hemelse roeping, richt je ogen op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Want hij is zoveel grotere heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel trouw in heel zijn huis, als dienaar om te getuigen van wat gesproken zou worden. Maar Christus is als zoon over zijn huis, en zijn huis zijn wij. Als we de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Ik wil graag vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Want ik kan je hart niet openen, dat kan je alleen zelf. De sleutel zit aan de binnenkant, krak, krak, krak. Dus God wil altijd dat jij zegt, Jezus, spreekt tot mijn hart vandaag. Want hij is geen dief en rover die de deur intrapt. Jezus is een gentleman en hij staat netjes aan de deur. En je wacht tot je zelf zegt, Heer, hier ben ik. Bid maar een kort gebed mee. Zeg maar, lieve Jezus, ik open mijn hart voor u. Dank u wel dat u heeft gezegd, kom tot mij. En ik kom tot u. Ik vraag u mijn hart te vervullen. Met uw Heilige Geest. Want ik wil veranderen. Naar uw beeld en gelijkenis. Doe uw werk deze morgen. Verlicht mijn verstand om uw woord te begrijpen. Open mijn ogen om geestelijk te zien. Open mijn oren om uw stem te verstaan. Dank u wel dat u het zal doen. Amen. Een heel mooi gedeelte in Hebreeën. En het mooie wat hier staat is dat wij zijn zijn huis. Ja, dus hoe kijkt God naar de kerk, naar denominaties? God kijkt niet naar gebouwen. Het is fijn om te hebben, hebben we allemaal nodig, we hebben instrumenten nodig. Maar God zoekt zonen en dochters. God heeft van het begin af aan in de, te midden willen wonen van zijn volk. God is een huiselijk God, om het zo te zeggen. Daarvoor de tabernakel, de tempel. En nu worden wij de tempel van de levende God genoemd. Wij zijn zijn huis. Waarom zijn er zoveel kerken? Omdat mensen zich bouwmeester maken. Maar de bouwmeester van zijn huis is God. God is helemaal niet geïnteresseerd in het bouwen van onze kerkjes. God is wel geïnteresseerd in het bouwen van zijn huis. En tegelijkertijd is dat ook voor Ben en Rut en de oudste ontspannend. Want je hoeft alleen maar mee te werken. En soms komen we in een stress omdat we denken dat we allerlei verantwoordelijkheid dragen. Maar Jezus draagt verantwoordelijk voor zijn kerk. Niemand zal je roven uit de handen van de Vader. Hij is de bouwmeester. Ik heb zo vaak geprobeerd mijn eigen leven te veranderen of mijn vrouw te veranderen. Nou, het is één grote frustratie. Maar God wil dat ook niet, want hij is bouwmeester. En geven we hem de eer. Dat hij ook echt bouwmeester kan zijn in jouw leven. En wat God bouwt is dus zijn huis. Wij zijn zijn huis. God is een huiselijk God. De Bijbel begint met de B van Bet. Bethel, huis van God. Bereshit. Zo begint de Bijbel. En God is altijd een huis gewild. En als Jezus teruggaat naar de Vader, zegt hij, Vader, ik wil dat waar zij zijn, dat zij ook bij mij zijn. En ik ben heen gegaan om een plek te bereiden. God wil een huis. En als je dan kerkgeschiedenis kijkt, denk je, we hebben totaal, hebben we het nou begrepen? Hebben we het nou begrepen? Hebben we zijn huis als familie, maar we zijn ook persoonlijk, ben jij het huis van God. De Heilige Geest die in jou woont. Zijn huis zijn wij. En ik denk, hoe meer we dat gaan bewust worden, hoe meer we aantrekkelijk worden voor de Heilige Geest om daarin te wonen. Want de Heilige Geest wordt aangetrokken door het beeld van Christus. En door de gezindheid van Christus. Daar zie je ook dat de eerste gemeente had zo het karakter van de Heer Jezus, dat ze massa's bereikten en dat ze in gunst stonden van het hele volk. He, natuurlijk heb je tegenstand in de wereld, maar God wil ook dat zijn gemeente zo het karakter van Jezus laat zien dat ze in de gunst staan van het volk. Dat men zegt, wauw, die zijn anders, gij geheel anders, dat wil God. He, dus het is heel belangrijk de kerk te benaderen, he, wat jullie ook hebben gedaan, de bazuin, familie, kerk, als de familie. He, het gaat om zoons en dochters. En die stoelen en zo, nou, dan kan je eruit gooien, kan je feest houden. Prima om het allemaal te gebruiken, maar daar gaat het totaal niet om. Het gaat om zoons en dochters. Wij worden meegebouwd tot een woonplaats van God in de geest. He, dus de gedachte van God is, dat staat in Efeze 2 vers 22. De gedachte van God is, hij wil woning maken. In zijn familie en in jou en mij. Nou, dan komen we bij die vraag. En dat is best eens goed om over na te denken. Voelt God zich thuis in jouw huis? Ja, zondagmorgen aanbid je de Heer. Misschien voelt de Heilige Geest zich hier een beetje thuis. Maar nogmaals even over die quote van mij. De invloed die jij in de wereld zou hebben, de goddelijke invloed, heeft direct te maken met de invloed die je de Heilige Geest geeft in jouw leven. En het woord van God in jouw leven. Dus als jij zaterdagavond een paar kratte pils op hebt en je kijkt allemaal naar verkeerde films, voelt God zich daar thuis? Dat is een serieuze vraag die je als kerk af moet vragen. Want de familie van God is alleen maar zo sterk als de leden van de familie. Als de halve gemeente zaterdagavond, ik noem maar wat, nogmaals, dat is geen veroordeling hoor, maar naar verkeerde films kijkt van geweld of onreinheid, en de volgende dag moet je aanbidding doen, je bezoedelt je geest. En het heeft niks met wetten te maken, het heeft niks te maken met regels, maar het heeft te maken met dat God liefde jouw wezen wil vervullen. En hoe vaak hebben we niet in ons leven, vinden we het fijn dat de Heer komt in de nette kamer van de zondag. He, dan mag hij dan wonen, dan mag hij zich thuis voelen, gaan we de Heer aanbidden en prijzen. Maar jouw zolderkamertje en jouw kelder, die hele diepe schaamte die je hebt in je leven, dingen die je tegen niemand zou durven te vertellen, he, die diepe geheime zonde of die enorme trauma of die diepste pijn waarvoor je weg wil vluchten. In God is er geen veroordeling en verwijt. De Vader wil daarbij komen, want alleen als je hem toelaat daarin, dat hij zich thuis kan voelen, ook in de pijn van je leven, in de nood van je leven, dan zal je zien dat er genezing komt en dat je veel meer invloed krijgt in je leven. Daar zie je heel vaak dat mensen die gebroken zijn en in hun gebrokenheid de Heer toelaten, dat ze heel veel invloed krijgen, want het werkt door die gebrokenheid. Omdat je toe hebt gestaan dat de Heer zich thuis kan gaan voelen in jouw pijn. Daarvoor heet hij medelijdend. Hij kan meevoelen, weet je dat? Ja, maar dan die zonde waar ik niet van loskom, die onreinheid in mijn leven. Ja, maar je hebt juist zijn reinheid nodig daarin. Jezus raakte onreine mensen aan, meelaatsen. En het moment dat ze hem, Jezus, onreine liet aanraken, werd de onreine rein. Maar heel vaak door verkeerde schuld en verkeerde prediking plakken we dingen in een keldertje weg. Dan drukken we dingen weg. Maar huis van God zijn betekent, mag hij op alle terreinen van jouw leven binnenkomen en zich thuis voelen. God zoekt in ons helemaal geen perfectie. God zoekt wel misschien wel veel meer dat we zelf zien dat we zelfs vergeving nodig hebben voor de goede dingen die wij doen. Echt waar. Dan kun je wel zeggen, ja, ik heb de hele ochtend de Heer aanbeden. Heb je geen één seconde aan iets anders gedacht? Onder dat gebed? Of onder je gezang? Of onder je Bijbel lezen? Heb je wel eens gehad dat je Bijbel las en dat je ineens denkt van, hé, ik ben bezig met morgen. Zelfs onze heilige dingen zijn niet voldoende voor hem. Maar God aanvaardt ons op basis van de heiligheid en rechtvaardigheid van Jezus. En God wil dat je dus daar ontspannen mee omgaat. En zegt, ja, ik denk alles, God voelt zich niet onrein om in jouw onreinheid te komen. Hij wordt er niet onrein van. Maar hoe dieper hij kan woning maken in jouw hart, hoe meer je verandert. Ook de komende week. Wat lees je? Waar kijk je naar? Wat doe je? Voelt de Heilige Geest zich thuis in jouw huis? En nogmaals, kom niet in een kramp, hè? Want de een, die kan misschien wel wat doen, wat de ander niet kan doen. Ik ken mensen die lezen allerlei detectives. Maar als ik een detective lees, dan ben ik heel de nacht met moorden bezig, dus ik lees ze niet. Nee, maar anderen hebben er helemaal geen last van. Dus het gaat niet om regels, hè? Het gaat om eerlijkheid en kwetsbaarheid en transparantie voor God. Dat je heel eerlijk bent, dit is wat ik niet binnen moet laten. Want het rooft mijn vrede. En het kan voor de een iets totaal anders zijn dan de ander. Dan moet je elkaar geen wetten opleggen. Maar wees heel eerlijk naar God. Wat rooft jouw vrede? Wat zijn terreinen waarin God zich niet thuis voelt of waar je hem niet in toelaat? En wat God wil is een familie dus, een huisgezin van God. Niet van volmaakte mensen, maar van oprechte, eerlijke, kwetsbare mensen. Ik heb altijd gemerkt dat het moment dat de kwetsbaarheid komt, de mensen komen open over een worsteling, zie je de aanwezigheid komen. Want God houdt daarvan. Want hij kent je echt wel. Al jouw gedachten, heel jouw zitten, jouw opstaan, hij weet het toch wel. Dus zeg nou maar gewoon, Heer, het is een ramp in mijn leven. Zegt de Heer, dankjewel dat je het zegt. Ik wist het al, maar nu zeg jij het ook. Mag ik erbij komen, zegt de Heer dan. Jezus wordt nooit onrein door een onrein aan te raken. Daar is hij te rein voor, maar zijn reinheid maakt ons rein. En wat belangrijk ook is, dat we niet alleen een persoonlijke relatie met God hebben. He, vandaag is het natuurlijk best ook heel in en ik hou er ook van. En dat is ook, er is een plek voor Jezus en ik en Jezus. He, Heer, het gaat om u alleen. Ik aanbid u, ik prijs u. Het is ook zo. God wil, hij is een jaloers God. He. In het Frans staat er amour passionné, he, gepassioneerde liefde. God wil jou. He. Maar het is ook een waarheid dat we kunnen wel zingen, Heer, you are all I need. Je bent alles wat ik nodig heb. Maar dat is niet helemaal waar. Want waarom geeft God Eva aan Adam? Hij was helemaal alleen met God. God was alles voor hem. Maar God heeft gewild dat we ook elkaar nodig hebben. Je wordt niet alleen gedoopt in Christus in zijn dood en opstanding. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 12 dat je gedoopt wordt in zijn lichaam. Begrijp je dat? En er zijn dingen die God niet direct doet dan alleen maar door je broer en zus. Echt waar. Er zijn dingen in mijn leven waar ik me voor schaamde en wilde ik alleen maar met God uitvechten. En de Heer zei niks ervan. Je vraagt maar gebed. Het gaat in tegen mijn trots. Want ik wil het alleen uitvechten. Vooral mannen willen het alleen uitvechten altijd. Maar soms wil God dat je, mag ik het even zo zeggen, met de billen bloot gaat. En dat je gewoon eens even heel kwetsbaar wordt. Tegen broer en zus. En dan komt genezing. Want God werkt door zijn lichaam. Dus het is een halve waarheid dat we alleen hem nodig hebben. Zeg eens tegen je buurman of buurvrouw, ik heb je nodig. Ja, we hebben elkaar nodig. Stel je voor dat ik jullie niet had als prediker. Voor een lege zaal is ook niet leuk, toch? Nee, maar goed, een grapje. Maar Ieder let niet alleen op zijn eigen belang, maar ieder let ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Filippenzen 2, vers 3 tot 5. He, dus op elkaar letten. De gezindheid van Christus hebben. Het was een tijdje geleden, was ik bij een echtpaar en die man die vertelde mij een verhaal, wist ik helemaal niet. Ik kon me ook helemaal niet meer herinneren. Hij zegt, 12 jaar geleden zat ik voor in een kerk. Ja, ik kende die mensen helemaal niet, maar die man zat blijkbaar voor in de kerk. Ik weet me geen eens te herinneren. Hij zegt, ik zat voor in een kerk en op een gegeven moment kom jij naar voren toen je deed een arm om me heen. En ik zei iets van, God houdt van je of zo. Hij zegt, weet je wat dat betekende voor mij? Ik zeg, nee, weet ik helemaal niet. Hij zegt, normaal in mijn oude leven, zegt hij, hoe ik was, had ik je gelijk neergeslagen, zegt hij. Want ik ben als kind ben ik misbruikt door mannen. En een man kon mij niet aanraken. Maar in mijn spontaniteit, ik zag die man misschien alleen zitten, weet ik veel, heb ik een arm om hem heen geslagen. Hij zegt, in het begin kwam de boosheid naar boven toe, maar ineens voelde ik, dit is de arm van de Heer, die mij veiligheid geeft en geneest. Hij heeft mij niets verteld, 12 jaar lang. Hij zegt, alleen door die arm om me heen is mijn genezing begonnen. Als ik het nou niet had gedaan, had de Heer wel iemand anders gevonden, begrijp me goed, hè. Maar weet je dat één arm zo belangrijk kan zijn? Men had het er al over, hè. We verheerlijken de podium. Maar één bloem en één arm en één woord kan zoveel genezing brengen. Die man zei, mijn genezing is toen begonnen. Voor het eerst heb ik me laten kunnen aanraken door een man. En heel diep begon God te genezen. Ik kan die genezing niet geven, ik wist het genees. Maar God gebruikt wel jou en mij. En dat is een bewustzijn wat we moeten kweken. He, dat we al Gods kinderen belangrijk zijn. He, Ben had het daar al over. Lees maar opnieuw 1 Korinthe 12. Het is niet voor niks dat Paulus elke keer zegt, een ieder. Een ieder, disqualificeer je niet. Ja, ik kan niet preken. Ja, je kan een arm om iemands schouder doen. Je kan iemand een bloemetje geven. Je kan een tekst geven aan iemand. En mijn vrouw is iemand die kan midden in de supermarkt iemand een bemoediging geven over een jurk of wat dan ook. Maar dan zie je gelijk, hè? Mensen zijn niet gewend, dat kan zo krachtig zijn. Hè, ik heb een keer meegemaakt dat ze iemand een tekstkaartje gaf in een restaurant. Die vrouw was heel de leven was op de kop, ze wilde zelfmoord plegen. Door die ene tekst heeft ze geen zelfmoord gepleegd en God heeft haar hersteld. Hè, dus het is zo'n leugen van de duivel dat je onbelangrijk bent. Misschien kunnen we dat met elkaar zeggen. Ik breek deze leugen. Zeg maar, ik breek deze leugen. In Jezus' naam. Dat ik van geen belang ben. Ik heb een plek in het lichaam van Christus. En de Heilige Geest heeft mij gezalfd. Met gaven. Tot welzijn voor de hele gemeente. Dat zegt de Bijbel. Maar soms moet je leugens in je hoofd aanpakken. Ik ben niks, ik ben onwaardig. Moet je zeggen, in Jezus' naam opzouten. Moet je krachtig in zijn. En ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot genezing van allen. Er staat niet alleen de predikers of de oudsten. En wat Ben terecht zei, als we opwekking verwachten in Nederland, zal het komen door jou en mij, heel de gemeente die opstaat. En dat is heel belangrijk, tot welzijn van allen. God heeft een ieder in het bijzonder toegedeeld zoals hij wil. God heeft de leden elk persoonlijk een plaats in het lichaam aangewezen. Zoals hij heeft gewild. Jullie zijn het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Je kan niet zeggen, ik heb mijn pink niet nodig. Pink heb je nodig om je oren uit te pulken. Nee, maar je bent nodig. En het probleem is gewoon, hè, probeer, het is zo belangrijk om in Christus je talenten en je gaven te omarmen, maar ook je zwakheden. Dingen die je niet kan, daar moet je niet tegen worstelen. Moet je zeggen, dank u wel Heer, dat ligt mij niet. zoveel terecht voor Debbie, ook voor haar voorbeden. Oh, Debbie toch? Oh, Betty, oh, sorry. Ik dacht Debbie, dat geeft niet. Ja, maar dat is zo krachtig. Dat merk je ook in haar. Want in de Bijbel zie je dat God zoekt iemand om op de bres te staan, maar hij vond niemand. Dus ik wil je nog uit de naam van de Vader bedanken dat God je heeft gevonden en jou heeft gevonden. Dat is kostbaar voor God. Want God zoekt wegen, maar vindt hij jou, vindt hij je talent. En soms willen we hier staan, maar dat is niet je plek. En dan kan God je niet gebruiken. Maar God wil dat je hier staat. En weet je wat er gebeurt als ik mijn plek inneem en niet de plek van een ander, geef ik de ander weer ruimte om die plek in te nemen. Begrijp je dat? Daarom is het zo belangrijk om blij te zijn met je talenten, maar ook blij te zijn met de dingen die je niet kan. Gek, hè? Want als je daar eerlijk en open over bent, zal je merken dat een ander dat ruimte gaat geven om te functioneren. Ik wil nog iets zeggen over je bewustzijn ook. Dat is ook heel belangrijk. God heeft jou een plek aangewezen. Weet je dat we in christelijke religie, in christendom, dat een van de grootste belemmeringen voor het werk van de Heilige Geest, wat ik overal ben tegengekomen, ook in mijn eigen leven, is dat we dingen proberen te zijn die we al zijn. We zijn van een doe-het-zelf generatie. We willen proberen. We proberen zijn huis te zijn. Dat moet je helemaal niet willen proberen, je bent het. Het hele onderricht van de apostelen is gericht op dat je bewust wordt wie Christus is en wie je bent in hem. Dat heeft niets met proberen of eigen werken te maken. Wij proberen hoger te komen terwijl we al op de bergtop staan. De werkzaamheid van God in de Bijbel werkt door geloof. Paulus zegt ook dat bekering is eigenlijk tot erkentenis van de waarheid komen. He, dus we gaan een waarheid erkennen. Ik ben zo gefrustreerd geraakt omdat ik vooral in het begin van mijn bekering altijd maar probeerde om een nieuwe schepping te worden. En dat is de belemmering om het te zijn, want ik ben het in Christus. Oh, ik moet mijn plek, je moet je plek vinden in de gemeente. Nee, begin nou eens te danken dat je die plek hebt. Je bent het misschien niet bewust, maar God heeft jou die plek aangewezen. We moeten een heilig volk van God zijn. Nee, Petrus die zegt, jullie zijn een heilige natie. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Jullie zijn een volk wat Gods eigendom is. God wil dat je wakker wordt van wat je bent in Christus. God noemt jou geliefd en heilig. Dank u Heer dat ik uw geliefde en heilige ben. En hoe meer je daarop insteekt door geloof, nou, geloof is de toegang tot de genade van God. Niet proberen. En we proberen wat? We proberen een aanstekelijke gemeente. We proberen de gemeente te laten groeien. We proberen dat. Maar het werkt door geloof en vertrouwen. Dat Jezus bouwt zijn gemeente. Hij is de bouwmeester. God wil helemaal niet dat je probeert jezelf te veranderen. God wil misschien wel veel meer dat je de witte vlag gaat zwaaien. Van overgave. I surrender. Kan het niet, Heer. Drama. Mijn proberen. U gaat het doen. En dan zegt de Heer, eindelijk kan ik eens wat. Nou, hou jij eens op. Nou ga ik het doen in jouw leven. Ja, dus God, dan is wat God wil, hè, bewust worden van wie we zijn voor God, bewust worden wat onze plek is. Paulus spreekt dan ook nog over in 1 Titus 3 vers 15, over het huis van God, zegt hij. Dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid. En hij zegt, jullie moeten weten hoe men zich behoort te gedragen. Hè, er zijn gedragsregels, dat is niet de wet, er zijn gedragsregels voor het huis van God. En Paulus zegt, je moet weten hoe je je moet gedragen. Nou, God wil dat in de gemeente van Christus er geen ongelijkheid en verdeeldheid is. Paulus zegt in 1 Korinthe 12 heel duidelijk dat de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen. Ja, God zorgt toch? Oh ja. Maar soms wil God dat jij voor je broeder of zuster zorgt. Een tijdje geleden had de Heer mij echt tuk. Het was een echtpaar, die kende ik van vroeger. Ze zijn vroeger verslaafd geweest, allemaal ellende. Uiteindelijk een beetje op het rechte pad gekomen. Ja, en altijd een beetje geldnood en dan een uitkering en zo. Dus altijd moesten ze elke cent omdraaien. Ze waren onder ook, hoe noem je dat, beheer. Ja, zoiets. Maar goed, zijn wagen was kapot. En die vrouw die mailde mij, die zegt van ja, die zien mij als prediker. Ik denk een prediker, daar hoort God meer van. Dan kan God sneller antwoorden. Wil je voor ons bidden? Want ja, we hebben haast 1000 euro schade. Die wagen moet gerepareerd worden. Kunnen we helemaal niet meer naar onze baan en het werk wat we doen. Dus helemaal in paniek. Maar als jullie bidden, zal God wel voorzien. Dus ik, 's ochtends in mijn stille tijd, was haast vergeten ook. Dat komt ook voor, hè. Dat ik dacht van, laat ik nou toch bidden. Ik denk van, Heer, dank u wel dat u bent de voorziener. Prijs uw naam, u bent de voorziener. Wilt u voorzien in deze nood? En weet je wat er toen gebeurde? Ik hoorde zijn stem in mijn hart. Weet je wat de Heer zei? Doe het zelf. We zijn natuurlijk heel vroom, hè? De Heer voorziet, de Heer doet dat, de Heer zegen je. En de Heer zei, doe het zelf. Ja, maar Heer, ik heb niet zoveel geld. Ja, je spaarbank. En ja, maar wat ik alleen bedoel, dat we soms van die enorme vrome mensen zijn. En de Heer voorziet, de Heer doet dat. Toen gaf de Heer deze tekst. Ook zo'n rot tekst. Maar daar hou ik van, want dat maakt de Heer je wakker, hè. In Jacobus 2, vers 15 tot 16. Ik wil hem even lezen. Stel je voor dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand van u zegt tegen hem, ga heen in shalom. Houd je warm en eet goed. De Heer zal voorzien. Zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? We zijn soms vromer dan de paus. Dat mag ik ook niet zeggen hier natuurlijk. Begrijp wat ik bedoel? Als je nou 10 t-shirtjes hebt en je weet dat iemand geen t-shirtjes heeft, weet je, dat is familie zijn. En ik weet dat jullie dat al veel doen, maar ik heb gemerkt dat het zo genezend werkt. He, dat echtpaartje ook was eigenlijk helemaal weg aan het glijden van de Heer. Maar daarna, hij is op Facebook, was het weer zo wonderlijk dat gewoon door dat ineens, ik heb dat geld gestuurd en ineens gingen hun ogen weer open voor de voorziening van God. He, dus kleine dingen kunnen zo'n impact hebben, mensen terugbrengen. Gewoon dat praktische christendom. En je vindt dat in de Bijbel. In het begin van Handelingen zie je dat ze hun bezittingen verkochten en het uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. Moeten we dat gaan doen? Nee, alsjeblieft niet. Want dan ga je iets kopiëren. Maar je moet bidden van, Heer, waarin? Waarin? Wat is er een nood? Waarin kan ik een zegen zijn? Oh ja, ik heb nog een goede wasmachine staan. Dat is toch de tweede in mijn schuur. Nou, geef hem aan iemand die hem niet heeft. Niet alleen de kringloop, maar soms ook even apart wat geven aan iemand. He, meerdere malen heb ik gezien dat het een enorme zegen is. Dat ik hoorde van de nood van iemand en dat je dan precies koopt wat ze nodig hebben. En zegt, joh, de Heer heeft mij in mijn hart gelegen om dat te geven. En waarom is dat belangrijk, een geven leren zijn? God, het is niet barmhartigheid als we een compassion kind of een arme ondersteunen. Het is gerechtigheid. Het is helemaal geen barmhartigheid en dat we een goede daad doen voor God. God zegt, het is gerechtigheid. Dat is wat Paulus uitlegt in de Korinthebrief. In 2 Korinthe 8, je moet het maar eens lezen. Dat het, uit het oogpunt van gerechtigheid komen jullie overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen, opdat er gelijkheid zij. En misschien heb je geen compassion kind, maar ik denk als kinderen van God is het zo belangrijk om altijd iets te zeggen en te zeggen, ja, ik wil voor gerechtigheid gaan. En dat is niet omdat je moet, dan heb je het niet begrepen. Als je dat niet doet uit liefde, heeft het geen enkele zin. Maar het heeft te maken met het karakter van God. Dat wij een God hebben die met Christus ons alles schenkt. Een vraag, hoe zie je God? Zie je God met gebalde vuisten? Zie je God die zo staat? Ho. Zie je God met het wijsvingertje die alles aanwijst wat fout is? Of die je constant maar waarschuwt? Of zie je God hangend aan een kruis met open armen en open handen en alles voor jou volbracht heeft? Alles wat je bent, alles wat je hebt is genade. Je bent naakt op deze wereld gekomen. En zelfs alle dingen, de aardolie, het staal, is allemaal beginnend met een gift. Het betalen productieproces. Maar alles is een gift van de aarde. Want God is een God met een open hand. En dat vind je al in de naam Yahweh. De naam Yahweh is de Jod, de He, de Waf en de He. Yahweh. Twee keer de He, de adem van God. Maar de eerste letter van Yahweh is de Jod, het kleinste lettertje van het Hebreeuwse alfabet. En uit dat lettertje zijn alle andere letters gebouwd. De Jod komt in alle andere letters voort. En die God die hemel en aarde heeft gemaakt, begint met klein te zijn. Bijzonder, hè? Jezus komt niet als koning der koningen. Hij kwam als koning om je de voeten te wassen. Hij kwam om te dienen. Daarom zijn ook niet de grootste belangrijk in het koninkrijk, maar de kleinste belangrijk. Dus God komt in ons leven, Yahweh, ik zal er altijd voor je zijn als de God die zichzelf klein wil maken om jou groot te maken. Yahweh. Twee keer de He, de adem van God. Twee keer de adem die God inademt. Abraham kreeg de He erbij. Sarah kreeg de He erbij en dat maakte ze vruchtbaar, want alleen genade van God zal je vruchtbaar maken. De God die zich aan jou geeft, een dubbele genade aan jou geeft. Dat is wat God is. De Waf is de nagel. De nagel die de hand van Jezus doorboorde. Waarom is het dubbele genade voor jou? Omdat Jezus doorboord is voor jou. En weet je wat de Jod is? Je kent het woordje jatten wel. Ik geloof dat ik de verleden keer eens heb verteld. Maar er komt het woordje jatten vandaan. De Jod, de hand van God die naar jou uitgestrekt is. Een hand die niet meer dat doet, een hand die niet meer dat doet, een hand die niet meer dat doet. Een hand die open is voor jou. Gods hand uitgestrekt naar jou. Hiskia die zegt op een gegeven moment tegen de priesters die zich niet geheiligd hadden en eigenlijk het offer niet mochten brengen. Maar het was een tijd dat ze het Pascha wilden vieren. En Jesaja, Hiskia zegt, geef de Heer jouw hand en kom tot het heiligdom. Want het is zijn doorboorde hand wat jou heiligt. Het is zijn bloed wat jou recht geeft in het aanwezigheid van God te komen. Maar geef elke keer de Heer jouw hand. Jij wordt niet anders en beter en reiner door het zelf te proberen. Je wordt het als je misschien als een onreine priester jouw hand in zijn hand legt. En hij maakt jou rein. En hij brengt jou in het vaderhuis. David begreep die dingen. Ze begrepen de naam van Yahweh, de Joden. Hij opent zijn hand. En verzadigt met vreugde alles wat leeft, zegt David. Hij opent zijn hand, Jod. En verzadigt met vreugde alles wat leeft. Hij legt zijn hand op mij. Begrijpen ze mij te wonderbaar, te verheven. David begreep de Jod, alleen wij zijn geen Joden. En kennen het Hebreeuws niet zo goed. Maar dat is even die gedachte. En als je dan gaat kijken, dat gedrag in het huisgezin van God heeft allemaal te maken met aandacht voor elkaar en aandacht voor de Heer. Delen voor mensen die behoefte eraan hebben. Heb elkaar van harte en bestendig lief. Laat de liefde echt zijn. Wees elkaar in broederliefde genegen. Het woordje storge in het Grieks, dat betekent echt de omarming, de knuffel. Wees warm naar elkaar toe, begroet elkaar. Geef een knuffel, leer een knuffel te geven. Ik heb het pas bij de hoop ook, als die gasten zijn aangeraakt, die komen uit de gevangenis, maar als ze aangeraakt zijn, willen ze een knuffel geven. Ze hebben geen vader gehad, ze willen een knuffel hebben. Ze staan soms te snikken in je nek, allemaal kwijlen in je nek. Maar ze willen die knuffel hebben. En dan voelen ze zich veilig, van nooit hebben ze die knuffel gehad. heb dat in Frankrijk moeten leren, dan moet je iedereen een kus geven. Maar hier in Nederland kom je op een kring, zeggen ze hoi. Hey, op de Bijbelschool heb ik mensen geleerd minimaal een hand te geven. Het liefst een knuffel te geven. Kom nou, kom op man. Broederlijke liefde, storge, is dat is belangrijk. En zeker voor mensen uit de wereld die nooit een vader of moeder hebben gehad, is het zo belangrijk. Dient elkaar. Wees elkaar onderdanig. Wees onderling eensgezind. Wees gastvrij. Het betekent ook openstaan voor de nood van een ander. Verdraagt elkaar, vergeeft elkaar zoals de Heer je vergeven heeft en verdragen heeft. Aanvaard elkaar, want God heeft jou aanvaard. Ja, die broeder en zuster, ja, aanvaard nou eens. Begin met aanvaarden. Als alle kerkscheuringen zijn ontstaan uit ons gelijk, wat is nou ons gelijk? En om mijn mening. Soms moet je gewoon keuze maken dat je helemaal geen mening over alles hoeft te hebben. Hoef je helemaal niet. Laat die mening nou eens aan God over. We kunnen mensen keihard oordelen omdat ze gevallen zijn in zonde. Voorgangers die vallen in zonde. Of scheiden. Maar je kan geen oordeel uitspreken, want je hebt nooit in zijn schoenen gestaan. Je weet niet wat er gebeurd is. En zolang jij niet weet van beide kanten wat er gebeurd is, mag jij zelfs geen oordeel hebben. Oh, zo'n gescheiden broeder, daar wil ik niet naar luisteren. Je hoort het. Maar het zijn allemaal dingen die zo gevaarlijk zijn in het huisgezin van God. Want ga met iemand praten, luister naar het verhaal. En dan merk je dat er vaak hele pijnlijke dingen achter zitten. En dat geldt ook voor homofilie en alle problemen vandaag en de dag. Luister eerst naar de mensen zonder vooroordeel en zonder vooringenomenheid. Heb geen mening. En laat God jouw mening zijn. En dan zie je dat God veel dieper kan komen. En zo willen we gemeente van God zijn. Hieraan zullen de mensen jullie erkennen als jullie liefde hebben onder elkaar. Getuigen van God, familie van God zijn. Ik ga eindigen met een gedeelte. Het is een authentiek document uit de eerste eeuw na Christus. Er is een zekere Aristides, dat is een ongelovig Atheens redenaar, en die schrijft aan keizer Hadrianus, die een christenvervolger was en alle christenen in de gevangenis gooide, schrijft hij over de christenen van die tijd. Wat zijn impressie was van de christenen. Johannes was toen nog in leven, de apostel Johannes. Dus het is echt een getuigenis van de eerste christenen. Want wat belangrijk is om te begrijpen, goede werken brengen jou nooit in het koninkrijk. Klaar, dat is alleen genade. Maar goede werken zijn wel belangrijk om het koninkrijk te tonen in deze wereld. Dus goede werken zijn wel belangrijk om Gods koninkrijk handen en voeten te geven. Daar moeten we evenwichtig in zijn. Hij schrijft dit, ik zal het voorlezen, oké? Eindigen we mee. De christenen kennen en vertrouwen op God. Ze verzoenen zich met hen die hen verdrukken en maken ze tot hun vrienden. Ze doen hun vijanden wel. Hun vrouwen zijn volkomen rein, hun dochters ingetogen. De mannen onthouden zich van onwettig huwelijk en van alle onreinheid. Als ze slavinnen of jonge slaafjes hebben, halen ze ze over om christen te worden omwille van de liefde die ze voor hen voelen. En als ze dat doen, worden ze zonder onderscheiding broeders genoemd. Ze hebben elkaar lief. Ze weigeren niet de weduwe te helpen. Ze redden de wees en wie hem onderdrukt. Wie iets bezit, geeft rijkelijk aan wie niets heeft. Als ze een vreemdeling zien, nemen ze hem vol vreugde op in het huis en verheugen zich over hem als over een werkelijke broeder. Want ze noemen elkaar geen broeder naar het vlees, maar naar de geest en in God. Als er onder hen iemand arm is en behoeftig en ze hebben geen voedsel te missen, dan vasten ze 2 of 3 dagen, zodat ze hem het nodige voedsel kunnen verstrekken. Met grote nauwgezetheid gehoorzamen zij aan de bevelen van hun heiland. Elke morgen en elk uur prijzen ze God voor zijn liefde tot hen. Alle schoonheid die er in de wereld is, vloeit uit hen voort. Maar de goede daden die ze doen, verkondigen ze niet voor de oren van de menigte, maar ze geven acht dat niemand hen ziet. Zo bewerken ze hun eigen rechtvaardiging. Werkelijk, dit is een nieuw volk. Er is iets goddelijks in hen. Het is een ongelovige Atheense redenaar die dit schrijft aan de keizer. En wat een getuigenis. Dat is een licht zijn in de wereld. En zo'n voorbeeld van praktisch christendom. Dus ik geef jullie deze week weer wat huiswerk mee. En vooral over deze vraag, hè, voel de Heer zich thuis in jouw huis. Ga thuis eens na in jouw huis, of er dingen zijn die eigenlijk God niks mee te maken wil hebben. Ja, maar dat kleine boeddhaatje kan toch geen kwaad, maar wat moet je nou met zo'n vet monstertje? Ik bedoel, het kan wel kwaad. Want je stelt je vertrouwen op iets en niet op de levende God. Ook niet dat amuletje, ook niet dat kruisje. Wees een volk van invloed, door de Heilige Geest invloed te laten hebben in jouw leven. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, jullie zijn een koninklijk priesterschap, jullie zijn een heilige natie, een volk wat Gods eigendom is, om die grote daden te verkondigen van Hem die je uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbare licht. Amen. Ik wil graag bidden. Heer, help ons een aanstekelijke, aantrekkelijke gemeente te zijn. Dit is uw hart, dit is uw verlangen. Heer, uw verlangen is dat u zichtbaar wordt door ons heen. In deze kerk, als familie, maar ook in ons huisgezin. En ik wil u bidden dat u ieder persoonlijk ook aanspreekt. Dat u elke keer dat fluistert, of u zich thuis kan voelen in hun huis. Voelt de Heer zich thuis in jouw huis? En ik bid voor moed en kracht voor ieder persoonlijk om te zeggen, Heer, er zijn nog kamertjes waar ik dingen niet goed heb verwerkt. Maar ik wil u daarin uitnodigen. Dat u ook op mijn in mijn zolderkamer, in mijn denkwereld, in mijn emoties, in het verleden, dat u daar binnen kunt komen. Want u bent God van geschiedenis. U omarmt ons leven in zijn geheel. En ik bid dat die heelheid en genezing zal stromen, Heer. Dat ieder persoonlijk ook een levende steen zal zijn. Om meegebouwd te worden tot de bouw van een geestelijk huis. Waar u uw woning in kunt maken. En ik wil er ook gewoon een moment voor geven. De Bijbel zegt, kom tot hem de levende steen. En laat jezelf als levende stenen gebruiken. Dat je weer opnieuw zegt, Heer, ik wil me opnieuw toewijden om een levende steen te zijn. En dan mag je een moment gaan staan. Gewoon om te zeggen, Heer, dat wil ik. Ik wil die leugens afleggen dat ik onbelangrijk ben. Ik wil breken met de leugens dat ik onwaardig ben, dat ik geen talenten heb. Dat ik niet belangrijk ben voor het koninkrijk, maar ik ben belangrijk voor God. En opnieuw wil ik zeggen, Heer, hier ben ik. Als een levende steen, gebruik mij. Ik geef mezelf over aan u. Ik wil vragen of je handen opent en we met elkaar een gebed bidden. Heer Jezus, we komen tot u. Bid maar na. U bent de levende steen. U bent het licht in deze wereld. Maar met u ben ik ook licht in deze wereld. Door u wil ik een levende steen zijn. Gebruik mij voor de bouw van een geestelijk huis. Dat u zich thuis voelt in mijn leven. In mijn denken, in mijn emoties, in mijn verleden. Help mij niets voor u te verbergen. Maar ik heet u welkom in alle kamers van mijn huis. Want ik ben uw huis. Vul mij Heilige Geest. En doe uw werk. U bent de bouwmeester. En gebruik mij voor de eer en glorie. Van uw naam. Amen. Dank jullie wel.